Goed, we gaan beginnen met de podcast die hoort bij het domein wonen van de cursus Maatschappij en Samenleving. En in de studio zit tegenover me Jacob Boer. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen Vincent.
Wij gaan vandaag het hebben over de woningmarkt in Nederland als voorbereiding op de lessen die de studenten gaan volgen. En jij gaat daar iets meer over vertellen. Kan je iets vertellen over jezelf voordat we naar de woningmarkt gaan?
Ja, dat is goed. Ik ben Jacob Boer. Ik ben docent hier op de School voor Journalistiek. En daarnaast ben ik ook freelance journalist. Ik schrijf veel over de woningmarkt en ook over de manier waarop we in Nederland de ruimte inrichten. En op de School voor Journalistiek geef ik eigenlijk in alle jaren les. En ik begeleid studenten bij producties, maar ik geef ook inhoudslessen in de verschillende jaren.
Oké. En wonen is dus een onderwerp waar je al langer bij betrokken bent.
Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb daar ook les over gegeven hier op de school. Maar zoals gezegd, ik schrijf er ook eigenlijk elke dag over. Het is natuurlijk super actueel. De crisis op de woningmarkt is elke dag in het nieuws. Ja. Ik denk daarnaast dat het voor studenten ook heel leuk is om die woningmarkt veel beter te begrijpen. Zodat ze ook weten waarom er bijvoorbeeld veel te weinig woningen worden gebouwd of waarom die woningen zo duur zijn. Ja. Als ze dadelijk afgestudeerd zijn, dan wil je toch wel graag eigenlijk een eigen plek. Nou, dat is dus echt super lastig. En als je iets meer weet over die woningmarkt, dan begrijp je ook hoe dat nou eigenlijk zo gekomen is en hoe we misschien weer uit die crisis kunnen komen.
Nou, dat is denk ik een heldere omschrijving van wat we in de podcast gaan doen. En we beginnen eigenlijk dan even een beetje terug in de tijd volgens mij. Want in het boek wordt veel aandacht besteed aan de opbouw van en de structuur van de woningmarkt. En ze beginnen eigenlijk met de woningwet van 1901. En dat die heel erg belangrijk is geweest. Kan je dat uitleggen?
Ja dat is natuurlijk heel ver weg, 1901. Maar het is inderdaad nog steeds heel erg belangrijk. Omdat die wet, dat was eigenlijk het eerste moment dat de Rijksoverheid zich ging bemoeien met de huisvesting van mensen die niet zoveel verdienen, die niet voor zichzelf kunnen zorgen, zeg maar. De sociale huisvesting. Daarvoor had je wel liefdadigheidsinstellingen, zoals de kerken of fabrikanten, die voor hun werknemers ook woningen bouwden die goedkoop waren en goed waren. Ja. Maar verder had je eigenlijk geen gemeente of Rijksoverheid die zich daarmee bemoeide. 1901 werd dat anders. Voor het eerst was het mogelijk voor verenigingen en andere zogeheten toegelaten instellingen om dus kopen leningen of subsidies te krijgen van de overheid. En ik zeg dat wordt je toegelaten niet voor niks, want ze moesten wel aan allerlei eisen voldoen. Ja. Maar dat was eigenlijk voor het eerst dat er dus geld kwam om goedkope en goede woningen te bouwen. Bovendien werd het voor gemeenten mogelijk om een woningbouwbedrijf op te richten. Dus ook gemeenten mochten voor het eerst gaan bouwen. Dat was daarvoor dus niet. Dus het is eigenlijk het ontstaan van de sociale huisvesting in Nederland.
En jij noemt de sociale huisvesting. Dus ik heb zelf altijd begrepen dat je kan huren en kopen in Nederland.
Klopt.
Hoe zit dat onderscheid en wat is het verschil daartussen?
Ja, je kunt kopen als je genoeg geld natuurlijk hebt. Als je een vaste baan hebt of je bent freelancer en je verdient genoeg, dan kun je naar de bank en dan kun je een hypotheek aanvragen. Dat is een lening. En met dat geld kun je dan een woning kopen. Als je dat niet wil of niet kan, omdat je te weinig verdient of geen vaste baan hebt, dan moet je huren. Je moet toch een dak boven je hoofd. Dan heb je twee mogelijkheden. Als je onder een bepaalde inkomensgrens zit, dan mag je van een woningcorporatie een goedkope woning huren. En die woning die is altijd goedkoper dan zeg maar €750 per maand. Dat is zeg maar de grens tussen het sociale huren en de vrije huren. Nou, verdien je wat meer, zeg maar te weinig om te kopen, maar toch meer dan dat je zo'n sociale huurwoning kunt huren. Ja. Dan ben je aangewezen op de vrije sector. Ja, en daar kunnen de huren natuurlijk oplopen tot €1000 of meer. Dat is gewoon een kwestie van vraag en aanbod.
Ja. En dus bij die woningwet, die werd ingesteld in 1901, waren het vooral de woningbouwcorporaties die toen in het leven zijn geroepen. Klopt. Waar gingen die dan voor bouwen?
Ja, nou, in feite mocht iedereen die een achterban had, die leden had of die mensen had waarvoor ze wilden bouwen, mochten gaan bouwen. En mocht er dus zo'n subsidie of zo'n lening aanvragen. En ja, je moet je voorstellen, in die tijd was de samenleving heel erg verzuild. Was heel erg verdeeld in verschillende groepen. En verdeeld naar religie, maar ook beroepsgroepen. Hadden zeg maar eigen voorzieningen, hadden eigen kranten, zelfs eigen vakantiedorpen. En je zag dus ook dat die verschillende zuilen ook allemaal hun eigen woningbouwverenigingen op gingen richten. Dus je had er een voor de protestanten, je had ze voor de katholieken, je had ze voor de spoorwegarbeiders of voor mensen die in het onderwijs werkten. En dat was wel bijzonder. Dat kennen we nu eigenlijk niet. Het waren toen ook nog verenigingen. Nu zijn het allemaal stichtingen en kan iedereen daar huren. Maar toen was het eigenlijk puur alleen voor de eigen achterban.
Nou, duidelijk. We nemen even een sprongetje in de tijd en we gaan naar de jaren 50, eind jaren 40, de Tweede Wereldoorlog. En daarna, vooral, was er een hele grote woningnood in Nederland.
Klopt.
En volgens mij hebben de woningbouwcorporaties veel bijgedragen aan het oplossen van de woningnood. Hoe is dat gegaan en waar zijn eigenlijk al die huizen terechtgekomen en al die nieuwe woningen?
Ja, nou, je zegt het zelf al, de Tweede Wereldoorlog, deel van de woningvoorraad was natuurlijk kapot, die was er niet meer. Daarnaast ontstond er ook een enorme babyboom, dus er waren echt nieuwe huizen nodig. En die regels dat woningcorporaties geld konden krijgen van de Rijksoverheid, dat was er nog steeds. Maar de Rijksoverheid vond het toch belangrijker om daar wat meer regie op te voeren.
Ja.
En die heeft dus eigenlijk die woningbouw, corporaties toch wel erg onder druk gezet om gewoon massaal en grootschalig te bouwen. Heeft ook veel geld beschikbaar gesteld. Ja, en net als de uitbreidingswijken die vandaag de dag worden gebouwd, dat gebeurde dan toch in het weiland, net buiten de bestaande stad. Steden waren toen natuurlijk heel veel kleiner, maar kreeg dus in die weilanden echt grootschalige wijken, de zogenaamde wederopbouwwijken. De naam zegt het al, hè? Wederopbouw na de oorlog. En heel ruim opgezet, met heel veel groen vaak, allerlei speelplaatsen, ook allerlei dagelijkse voorzieningen. De mensen hoefden eigenlijk hun wijk niet uit om daar goed te kunnen leven.
Dus die wijken die zijn door de woningbouwcorporaties met hulp van de overheid gebouwd?
Ja.
In een weilanden, zou je een paar voorbeelden kunnen noemen?
Ja, nee, zeker. De westelijke tuinsteden in Amsterdam, die zijn heel bekend. Denk aan Osdorp of Slotermeer. In Rotterdam heb je Pendrecht, dat is een hele bekende wederopbouwwijk. En hier in Utrecht bijvoorbeeld Kanaleneiland of Overvecht. Het zijn vaak de wijken waar dus heel veel sociale huurwoningen staan, logisch. Want die woningcorporaties gingen die huurwoningen massaal bouwen, min of meer in opdracht van de Rijksoverheid na de Tweede Wereldoorlog. Wat wel zo is, veel mensen denken dat het alleen maar flatwijken zijn. Dat is het niet. Je ziet ook heel vaak rijtjeswoningen, ook in de sociale huur. Je ziet ook wat lagere flats. Dat noemen ze de zogenaamde portiek etage flats. Je hebt gemeenschappelijk een portiek. Via dat portiek kom je in je woning. En dan heb je tot slot ook die hele hoge galerijflats van 12 verdiepingen of hoog, waar je over de galerij naar je eigen woning moet. Dus de wijken zijn wel diverser dan veel mensen denken. Maar in veel gevallen wel meer dan 50, 60, soms 70% sociale huurwoningen. En dat is natuurlijk wel ook in deze tijd best bijzonder.
Die woningbouwcorporaties zijn dus al heel lang actief, zijn nog steeds bezig. Als we even gaan kijken naar zo'n woningbouwcorporaties, ik noem een Mitros in Utrecht in Amsterdam. Wat belangrijk in Amsterdam?
Rochdale of IJmeren. Ja, IJmeren is de grootste.
Goed, dus die woningbouwcorporaties zijn private organisaties, maar ze voeren publieke taken uit. Is dat niet een beetje dubbel?
Ja, dat klinkt heel gek, hè? Want je hebt ook gemeenten en dat is een publieke organisatie. Je zou ook kunnen zeggen, waarom bouwt die gemeente niet?
Nee.
Nou, dat was eigenlijk ook tot midden jaren 90 van de vorige eeuw zo. Toen bouwden naast die woningcorporaties ook gemeentenwoningen. Maar dat is afgebouwd. Daar komen we misschien later in de podcast nog op terug. Maar ja, die woningcorporaties, dat het private organisaties zijn, dat komt eigenlijk nog voort uit wat ik net vertelde, die situatie in 1901. Toen je dus al die verenigingen eigenlijk had die voor hun eigen achterban woningen mochten gaan bouwen en verhuren. Die publieke taken, daar hebben we het ook al een beetje over gehad bij die wederopbouwwijken, dat eigenlijk die Rijksoverheid toch wel wilde dat er voldoende woningen waren, die goed waren, die betaalbaar waren. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het door de geschiedenis zo is gegroeid dat we nu private organisaties hebben, die soms ook best commercieel opereren, die wel een publieke taak, namelijk het zorgen voor goede en betaalbare huisvesting, uitvoeren. Je zou er niet voor kiezen als je weer opnieuw zou beginnen, denk ik. Maar het komt eigenlijk zo door de geschiedenis. En dat maakt die Nederlandse sector, die volkshuisvestingssector, ook zo uniek. Dat zie je eigenlijk nergens in Europa.
En die woningen die ze bouwen, nou, dat is dus hun core business, hun belangrijkste taak. Kan je voorbeelden noemen van dingen die ze daarnaast ook nog ondernemen of andere taken die ze op zich nemen?
Ja, nou, ik vertelde al dat bijvoorbeeld in die wederopbouwwijken soms wel 70% van de woningen sociale huurwoningen zijn. Daar wonen mensen die over het algemeen een laag inkomen hebben, maar ook mensen die bijvoorbeeld in de WAO zijn en uitkering hebben of in de schulden zitten en aangewezen zijn op een goedkope woning. Dus als je veel mensen bij elkaar hebt die het misschien niet zo getroffen hebben, dan heb je ook best wel een kans op allerlei problemen, op allerlei sociale problemen. Daar hebben die woningcorporaties dus ook een taak in gekregen. Ze moeten ervoor zorgen dat die wijken leefbaar worden.
Ja.
Het is niet zo dat ze natuurlijk werklozen aan een baan gaan helpen, maar samen met de gemeente kijken ze wel wat ze kunnen doen om mensen te laten deelnemen aan allerlei sociale activiteiten. Of er worden allerlei cursussen aangeboden in samenwerking met de gemeente. Dus dan zie je iets van een soort sociale taak die ook de woningcorporaties hebben gekregen.
Ja, er wordt wel eens gezegd dat woningbouwcorporaties niet alleen verantwoordelijk zijn voor de stenen, maar ook voor de mensen die erin wonen en dat ze daar ook een taak voor hebben.
Ja, exact. Zo kun je het zeggen.
Nou, die woningbouwcorporaties zijn er zo ruim 120 jaar actief. Maar in de jaren 90 heeft de Rijksoverheid een verandering doorgevoerd, heb ik gelezen. Daar ging het eigenlijk om dat ze geen subsidies meer kregen en geen leningen, maar er werd een ander soort systeem ingevoerd. Kan je uitleggen wat dat was?
Ja, dat klopt. Ja, je moet je voorstellen, midden jaren 90, de Berlijnse muur was net gevallen. Sommigen zeiden wel dat er een einde aan de geschiedenis zou komen, omdat het communisme was verslagen. Er was nu alleen nog maar het kapitalisme. Nou, dat zag je ook wel een beetje in het beleid. De vrije markt werd eigenlijk heilig verklaard. En die woningcorporaties die kwamen een beetje in de verdrukking.
Want ze kregen
politiek
concurrentie.
Gezien. Nou, nee, politiek gezien. Dat ze eigenlijk een beetje als stoffige organisaties werden gezien. En er kwam een beetje het geloof dat iedereen maar op eigen benen moest staan en zelfstandig een woning moest kunnen zoeken. En ook de markt die zou het probleem wel oplossen. Het is een beetje de start van het neoliberale denken eigenlijk over die woningmarkt. En dat uitte zich toen ook midden jaren 90. Daarbij kwam ook dat die subsidies en die leningen, dat ging echt om hele grote bedragen. En die drukte heel zwaar op de rijksbegroting ieder jaar. Dus de minister van Volkshuisvesting, die stond onder grote druk van zijn collega's van Financiën om daar ook iets aan te doen. En die heeft toen gezegd van, nou, de corporaties hebben leningen, dus die hebben leningen gekregen, dus die staan ook in de schuld bij ons. We hebben ook nog een aantal subsidies beloofd. Die gaan we tegen elkaar wegstrepen eigenlijk.
Ja.
Noemen ze de bruteringsaanpak. En vanaf dat moment zouden de corporaties hun eigen broek op moeten houden, financieel gezien.
En dat betekent eigenlijk dat de rol van de overheid minder werd.
Ja.
En dat de woningbouwcorporaties meer zelf verantwoordelijk waren voor hun eigen financiën en ook hun eigen beleid. Wat veranderde er toen?
Nou ja, je kunt natuurlijk wel zeggen van je krijgt geen lening of subsidies meer, maar die woningcorporaties die moesten nog wel bouwen, dus die moesten geld gaan verdienen.
En hoe deden ze dat?
En dat geld dat verdienen ze door bijvoorbeeld een deel van hun sociale huurwoningen te verkopen.
Ja.
Ook al met het neoliberale gedachtegoed in gedachten dat veel meer mensen eigenlijk door de vrije markt in een vrije sector huurwoning zouden kunnen worden geholpen. Dus zoveel sociale huurwoningen waren er ook niet meer nodig. En daarnaast werd het voor corporaties mogelijk om koopwoningen te bouwen. Nou, daar zit een flinke winstmarge op.
Ja, een verdienmodel voor de woningbouwcorporaties.
Ja, dat is het verdienmodel geworden. Sociale huurwoningen verkopen en nieuwe koopwoningen bouwen. En daardoor hebben ze dan voldoende geld om eigenlijk nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Want ze moesten wel alle winst die ze zouden maken op die koopwoningen of op die verkoop van sociale huurwoningen, die moesten ze weer investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen.
En nou gaan we even naar de actualiteit, want dat is volgens mij ook weer teruggedraaid, dat ze die koopwoningen mogen bouwen. Maar daar heeft de overheid iets nieuws voor ingesteld, even een zijsprongetje. Verhuurdersheffing.
Ja.
Is dat vergelijkbaar eigenlijk dat de overheid daarmee zegt, de woningbouwcoöperaties moeten wat terugbetalen aan de staat?
Nou, nee hoor, dat zat een beetje anders. Het was eigenlijk gewoon een ordinaire bezuiniging van het kabinet, genomen in, ik geloof 2008, 2009, het hoogtepunt van de financiële crisis, toen de banken in Amerika omvielen.
Ja.
En ja, toen zat de Rijksoverheid met een gat op de begroting. En de corporaties die waren toen ook een beetje in een verkeerd daglicht komen te staan. Want ze hadden dus meer mogelijkheden gekregen om commercieel te opereren. Ja. Ze moesten hun eigen broek ophouden. Maar sommigen maakten er best wel een potje van. Die gingen geld steken in de bouw van een universiteitscampus in Maastricht. Ja. Of
kochten een cruiseschip.
Die kochten een cruiseschip, gingen ze renoveren tot opleidingshotel.
Ja.
Nou, daar zijn best wel grote risico's mee gelopen. Er is één hele grote woningcorporatie Vestia in Rotterdam is bijna failliet gegaan aan een project of aan een aantal projecten. En ook beleggingsrisico's die werden gelopen, et cetera. Dus op het moment dat die verhuurdingsheffing werd ingesteld, hadden veel mensen ook wel zoiets van, die woningcorporaties zijn veel te commercieel geworden. Die verdienen veel te veel geld. Wij kunnen eigenlijk dat gat op de rijksbegroting gemakkelijk vullen door een greep in de kast te doen bij die woningcorporaties. Nou, en dat is gebeurd.
Ja.
Alleen die verhuurdersheffing is nooit afgeschaft nadat de economische crisis voorbij was. En daarom is er nu ook zoveel over te doen. En nou ja, hij wordt nu afgeschaft, is het nieuwste beleid.
Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat er een soort van verschuiving is vanuit de politiek naar hoe de woningbouwcorporaties moeten opereren. En nou, daar hoort weer een ander beleid bij per periode.
Ja, ja. En het belangrijkste is eigenlijk, denk ik, om te weten dat ze dus een korte tijd, zeg maar tussen 1994 en 2014, dus een krappe 20 jaar, dat ze opeens commercieel mochten opereren.
Ja.
En dat ze eigenlijk een soort projectontwikkelaar werden. Ze moesten nog wel sociale huurwoningen bouwen, maar ze mochten ook koopwoningen bouwen. Nou, die periode is eigenlijk in 2014, toen met al die schandalen en de verhuurdersheffing, is dat afgelopen. Ze mogen nu alleen nog maar sociale huurwoningen bouwen. Hoewel je ook nu wel weer ziet dat door de woningcrisis nu zorgt er ook wel weer voor dat veel partijen zeggen, die woningcorporaties moeten toch weer wat meer ruimte krijgen. Ze mogen geen koopwoningen bouwen, maar die mogen ze ook woningen in de vrije sector huur gaan bouwen. Wat vroeger alleen de commerciële projectontwikkelaars of beleggers mochten doen.
Nou gaan onze studenten gaan natuurlijk kijken naar woningbouw op lokale schaal.
Klopt.
We hebben het nu al een tijdje over de nationale schaalniveau, zeg maar, de Rijksoverheid. Als we even gaan kijken op lokale schaal. We hebben een aantal voorbeelden van woningbouwcorporaties genoemd. Maar hoe zit het eigenlijk met de relatie tussen de woningbouwcorporaties en de gemeente?
Ja, nou, de gemeente die maakt eigenlijk elke 4 jaar prestatieafspraken met woningcorporaties. Dat ligt ook in de wet vast.
Ja,
dat moeten ze doen. Die woningcorporaties zijn dat ook verplicht en die willen dat ook graag, want die willen toch ook met de gemeente goede zaken sluiten. Ze zijn ook van de gemeente afhankelijk als ze iets willen bouwen, want de gemeente moet natuurlijk grond ter beschikking stellen. Het liefst ook zo goedkoop mogelijk.
Ja.
En ook natuurlijk een omgevingsvergunning afgeven. En in die prestatieafspraken die elke 4 jaar worden gemaakt, daar maakt eigenlijk de gemeente samen met die woningcorporaties en vaak ook huurdersorganisaties afspraken over bijvoorbeeld de aantallen woningen die nieuw worden gebouwd in de sociale huursector, maar ook het verduurzamen van bestaande sociale huurwoningen, maar ook bijvoorbeeld de verhuur van sociale huurwoningen aan bepaalde doelgroepen wordt daarin geregeld. Hè? Denk aan daklozen, denk aan studentenhuisvesting of speciale huisvesting voor senioren. Dat wordt eigenlijk allemaal in die prestatieafspraken afgesproken. Investeringen in leefbaarheid, niet te vergeten, dat zit er natuurlijk ook nog bij, daar hadden we het net over. En die prestatieafspraken, daar mogen de woningcorporaties op worden afgerekend. Dus dat wordt ook echt gemonitord. En er komt een ernstig gesprek als ze daar niet aan voldoen. En als ze echt helemaal in de fout gaan, kan zelfs die minister ingrijpen. En die kan dan die woningcorporatie een aanwijzing geven dat ze bepaalde dingen toch echt moeten doen.
Dus er zit wel een afhankelijkheid zowel vanuit de gemeente als vanuit de woningbouwcorporatie naar elkaar toe. Als je kijkt naar onderlinge belangen, zeg maar. Maar daar maken ze dus gewoon afspraken over. En daarmee hebben ze eigenlijk, nou, een beetje het poldermodel. We hebben het bij de cursus bestuur eerder over gehad, van toch verschillende partijen komen bij elkaar en overleggen en komen dan met een besluit samen.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, we begonnen dit gesprek over de woningmarkt, dat er eigenlijk drie soorten woningen zijn. Sociale huur, particuliere huur en vrije sector. Die woningbouwcorporaties, nou, met een kleine uitstap, richten zich toch vooral op de sociale huur en deels ook op de middenhuur voor particulieren. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, ja, wel geld hebben voor een hypotheek of andere manier toch willen investeren in woningbouw. Hoe kom je dan aan een woning in Nederland?
Ja, nou, zoals je zei, de koopwoningen, de corporaties bouwen die niet meer. Dat zijn eigenlijk de projectontwikkelaars in Nederland. En die kom je overal tegen. Je hebt er heel veel verschillende namen. Bouwfonds is een hele grote. Dat is de grootste projectontwikkelaar van Nederland. Die zijn gericht echt op de bouw van koopwoningen. Meestal verkopen ze niet zelf. Dat zijn de makelaars die natuurlijk dan met die advertenties in hun etalage pronken. En ja, als je dus inderdaad voldoende verdient voor een koopwoning, dan kun je naar de bank toe. Je kunt een hypotheek afsluiten dan en dan ga je naar een makelaar toe om een woning te kopen. En dat kan een bestaande woning natuurlijk zijn. Dan heb je met die projectontwikkelaar niks te maken. Maar veel mensen, zeker ook veel starters, die hebben toch het liefst een nieuwbouwwoning. En die nieuwbouwwoningen worden door projectontwikkelaars gerealiseerd.
Ja, want als je starts op de woningmarkt komt, is het vaak ook lastig om een bestaande woning te vinden, omdat die duurder zijn. Dus nieuwbouwwoningen zijn natuurlijk ook duur, maar worden ook vooral goedkopere nieuwbouwprojecten gerealiseerd met starterswoningen. Is dat dan, zou dat jouw voorkeur hebben boven een huurwoning? Of wat zijn de voordelen?
Dat is lastig. Het hangt eigenlijk van je eigen situatie af. Ja. Sommige mensen die weten dat ze maar voor een paar jaar ergens zitten.
Ja.
Die gaan denk ik niet snel een woning kopen. Want als je een woning koopt, veel mensen willen toch de badkamer veranderen of de keuken eruit slopen en een nieuwe erin zetten. Het kost veel geld. Ja. Je hebt ook notariskosten, et cetera. Dus, en je zit gewoon vast voor een aantal jaren, toch minimaal. Dus als je denkt van ik ga over 4 jaar toch weer weg, dan zou ik altijd huren.
Ja.
En dan is het de vraag van verdien je boven of onder de inkomensgrens om wel of niet een sociale huurwoning te mogen huren. Ja. En als je te veel verdient, dan kom je automatisch bij de vrije sector uit. En, maar als je gaat kopen, ja, het voordeel van kopen is natuurlijk, het huis is van jezelf. Ik kan ook zeggen, het is van de bank, want je hebt een schuld bij de bank met die hypotheek. Maar je kunt wel zelf dat hele huis verbouwen zoals je wilt. Je kunt het zelf indelen. Ja, je hoeft niet aan een verhuurder te vragen of je een tussenwandje mag uitbreken. Dus je hebt wat meer vrijheid. En natuurlijk het voordeel in een markt waarin de prijzen oplopen, is dat als je een woning op een gegeven moment koopt in jaar 1 en je gaat in jaar 10 zeg maar eruit, is de kans groot dat je ook een flinke winst hebt gemaakt. Geldt natuurlijk alleen als de woningprijzen stijgen. Want je hebt in de economische crisis ook gezien dat de woningprijzen kunnen dalen. En dan heb je soms zelfs mensen die dan een hele dure woning hebben gekocht, waarvan de waarde eigenlijk lager wordt dan de oorspronkelijke aankoopprijs. Ja, en dat is natuurlijk wel lastig, want dan zit je echt in de problemen. Dan kan je niet weg.
Nee, je huis staat onder water, wordt dan wel eens gezegd.
Ja, exact.
We hebben het gehad over die projectontwikkelaars die dus die koopwoningen bouwen. Beleggers zijn ook een belangrijke speler op de woningmarkt. Wat
klopt.
Is het verschil daartussen?
Ja, nou, die beleggers, dat zijn eigenlijk de partijen die particuliere woningen in de vrije sector realiseren. Of verhuren, kan ik beter zeggen. En ze worden gebouwd natuurlijk door een aannemer. Ja, ik legde net al uit, die grens ligt ongeveer bij €750 per maand. Daaronder is het een sociale huurwoning die bijna altijd door een woningcorporatie wordt gebouwd. De huurprijzen daarboven, dat is de vrije sector. En daar zijn gewoon commerciële partijen actief met als enige motief om winst te maken op de verhuur van die woning. Ja. Dus daar is het heel erg een kwestie van vraag en aanbod van wat een bepaalde woning moet kosten. Als er veel vraag is, dan heb je dus grote kansen op een hoge prijs voor je huurwoning. En andersom ook.
Dus die hebben ook als doel om gewoon winst te maken.
Ja, net als de projectontwikkelaars eigenlijk. Ja. De projectontwikkelaars en de beleggers, dat is echt de vrije markt. Bouwen of verhuren woningen om goed rendement te realiseren. En nou ja, voor die beleggers is dat ook belangrijk. Denk aan een pensioenfonds die bijvoorbeeld de pensioenpremies van ons allemaal int. Die heeft een enorme berg geld. Die wil dat beleggen met een goed rendement. En dan is de woningmarkt eigenlijk een hele stabiele investering. Waarvan ze weten dat ze over 10 jaar hun investering ook echt met een leuke winst weer terugkrijgen.
Nu gaan we misschien naar de moeilijkste vraag. We gaan even naar de actualiteit. En je hebt al in het begin gezegd dat er op dit moment een woningnood is. Of een woningcrisis, wordt ook wel eens gezegd. We gaan toch proberen om in een paar minuten uit te leggen. Of zou ik je willen vragen om uit te leggen hoe het komt dat er op dit moment zo'n woningnood is. En waarom er niet gewoon heel snel heel veel nieuwe woningen gebouwd worden.
Ja, was het maar waar hè, dat je zomaar een blik met bouwvakkers open kon trekken, dat er overal gebouwd mocht worden, dat er genoeg ambtenaren zouden zijn in de gemeente die ook alle planologische procedures kunnen volgen en snelle goedkeuring, een omgevingsvergunning kunnen afgeven voor al dat soort dingen. Nou, ik noem al een aantal knelpunten. Het is best een ingewikkeld probleem. Het is iets wat is ontstaan in de afgelopen jaren. Ook de financiële crisis die we net ook al noemden van 2008 tot 2013 heeft er ook mee te maken. Er zijn heel veel projectontwikkelaars failliet gegaan. Ja. Omdat er heel weinig vraag was naar nieuwbouwwoningen. Heel veel gemeenten hebben toen bezuinigd op hun ambtenaren die al die vergunningen moeten uitgeven. En toen na die crisis, toen trok de vraag weer heel erg aan. Ook omdat de rente op hypotheken heel laag was. En dat heeft weer te maken met het beleid van de Europese Centrale Bank. Dus er was heel veel vraag. Maar die projectontwikkelaars die konden niet zo snel opeens gaan bouwen.
Weinig aanbod.
Dus vandaar dat die prijzen zo omhoog schoten. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog een keer problemen als stikstof. Waardoor ook bouwprojecten die al aan de gang waren moesten worden stilgelegd. Je hebt ook nog het debat over dat we niet al het groen rond de steden willen volbouwen met nieuwe woningen. Betekent ook dat er soms vertraging kan ontstaan in het hele politieke proces van afweging waar je wel of niet mag bouwen. Dus het zijn allemaal factoren eigenlijk die een rol spelen. De filmpjes die ook in de digitale leeromgeving staan op Canvas van NOS op 3, die legt dat ook heel goed uit. Juist omdat het zo ingewikkeld is, is het denk ik goed om die filmpjes te bekijken, omdat je dan een veel beter inzicht hebt in, nou ja, misschien wel de belangrijkste kwestie rond de woningmarkt op dit moment, namelijk te weinig aanbod en te hoge prijzen. Ik bedoel, je zou maar student zijn die afstudeert en op zoek gaat naar de woning. Dat is gewoon heel erg moeilijk op dit moment.
En als laatste, wat doet Den Haag op dit moment eraan?
Nou, je ziet dat neoliberale denken over de woningmarkt in Den Haag toch ook een beetje op zijn einde is beland. Ja, het nieuwe kabinet heeft allereerst die verhuurdersheffing afgeschaft. Dus de woningcorporaties hebben weer meer ruimte en meer geld eigenlijk in kas om te kunnen bouwen. Om nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Men wil ook nu toch wat vaker ook buiten de steden in de weilanden gaan bouwen. En ook de stikstofproblematiek gaat aangepakt worden. Tenminste, dat zijn allemaal de beloften natuurlijk. Maar het is een logge machine, die hele woningbouwmachine. Die moet weer een beetje op gang komen. Dus in het begin zal het nog wel pruttelend gaan, denk ik. En heel langzaam. Maar ja, het is wel te hopen dat er uiteindelijk meer vaart in komt en dat er meer aanbod komt, zodat ook de prijzen weer wat kunnen dalen.
De signalen staan langzaam op groen.
Klopt.
Oké. Nou, volgens mij hebben we het belangrijkste behandeld van de woningmarkt. Dankjewel.
Oké.